Kids. Radio 1.
Morning after gisteren en inderdaad Mark van de Loverbos, die het redenaarstalent van Bart de Wever, kwam in de verf zetten en die zei: laat het voor al die anderen dan maar een aansporing zijn om zich nog wat bij te scholen. Wim van Rompuy, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent zo iemand die seminars geeft over hoe schrijf je een goede speech. U maakt daar een broodwinning van.
Dat klopt. Ik ben schrijver, tekstschrijver van beroep. En ik schrijf speeches voor politici en vele anderen. Ja. En we geven daar ook training in. Dat
en los van hun overtuiging, u schrijft voor de best betalende klant.
Zoals elke goede copywriter zetten wij onze ethiek opzij en schrijven wij voor
iedereen. Helemaal opzij? Dus iedereen mag bij u komen aankloppen?
Een moeilijke, maar iedereen mag komen aankloppen.
Oké, okay. En maar u voert dan ook de opdracht uit? Of denkt u van, ja, dit hier wil ik mij niet mee compromitteren?
Wel, soms is het moeilijk, maar ons beroep is dat als dat van een advocaat. Een advocaat heeft het soms ook moeilijk en weet dat een schuldig is, maar die doet het ook. Ja. En dat doen wij ook.
U heeft ook een schrijf.be, dat is van u ook?
Schrijf.be is mijn bedrijf. Wij werken daar met een 20-tal copywriters aan teksten, dag in dag uit.
Meteen ter zake, zo'n goede speech, want we hebben het nu over de retoriek van een politicus. De dag van verkiezingen of de dag voor de verkiezingen was er ook een speech natuurlijk, of op een feestdag of op gelijk welke reden. Wat zijn de ingrediënten, wat zijn de hoofdregels die u inprint?
Oké, er zijn er drie eigenlijk. De eerste is, en de allerbelangrijkste is een ruggengraat. Een ruggengraat, je kan dat ook een kapstuk noemen. Je hebt één rode draad nodig, één woord, één zin, één zinsnede die continu terugkomt. Ja. Waarmee je begint, waarmee je eindigt.
Noem zo eens een paar voorbeelden van één zin of één...
Ach, de yes you can is de meest ongetwijfeld de meest bekende.
Yes we can was het.
Hè? Yes we can, ja.
en een nuance.
Ja, yes we can, maar die kwam ontelbare keren terug in de speech van Obama. Uh-huh. Of dat achteraf gebeurd is, dat laat ik in het midden. Er zijn er vele andere. I have a dream is de meest beruchte andere. Alhoewel dat die pas in het midden van zijn speech naar voren kwam. Maar dat zijn zinsneden die tot het collectieve geheugen zijn gaan behoren.
Dus een kapstok.
Een kapstok, juist.
En dan zijn we?
Dan ben je al halfweg. Ja. Want als je die kapstok hebt, dat ene woord, dat ene zin, dan kan je daar gaandeweg al je elementen aanhangen. Al je argumenten aanhangen. En dat mogen de meest diverse argumenten zijn. Maar goed, die kapstok is het belangrijkste. Het tweede is, die kapstok die gaat je verplichten om, omdat je die altijd laat terugkomen, die gaat je verplichten om dingen meermaals te zeggen. En een gouden regel in het geven van een speech is de zeg-zeg-zeg-regel.
Leg uit.
Ja, klinkt intrigerend, hè? Ja. Zeg bij het begin wat je gaat zeggen. Zeg het. En zeg op het einde wat je gezegd hebt. Zo eenvoudig is het. Nochtans, het is een basisregel die door... Ik heb een aantal, voor deze gelegenheid nog eens extra een aantal speeches van politici nagekeken. Het is een regel die politici continu met de voeten treden.
Oh ja.
Ja. Ze zeggen wat ze gaan zeggen... Onderweg misschien nog één keer, maar ze ronden nooit af met van, kijk, dit is het punt dat ik gemaakt heb. Dit is wat ik wil, dat jullie onthouden. Gebeurt niet.
Dat is niet goed en dat wil zeggen dat het redenaarstalent bij politici er niet op vooruit gaat. Hadden politici dat vroeger wel meer in de gaten?
De inhoud zat vroeger duidelijk beter. Ja. Naar vorm, nu heb je inderdaad een aantal mensen die kunnen overreden met hun lichaamstaal, met hun stem. Ja. Maar naar inhoud zat het naar mijn gevoel vroeger veel beter. Er werd harder aan gewerkt.
Ja. Zeg, ik kom nog even terug op die kapstok, want er zal nog wel een regeltje zijn, maar ik kom nog even terug op die kapstok. Uh-huh. Is het niet zo dat die kapstok vaak pas komt als je je speech geschreven hebt? En dat je dan ontdekt van, ja, dat is eigenlijk... De kern van mijn betoog.
Dat klopt. Soms komt er een kapstok van bij het begin. Soms ben je aan het schrijven, dan zie je een woord eigenlijk natuurlijk een aantal keer terugkomen. En dan weet je dat je natuurlijke kapstok is. Ja. Maar dat kan net zo goed het feit zijn, iets wat vandaag gebeurd is, bijvoorbeeld. Als de Wever vandaag zijn speech had gegeven... Ja. Wel, in 1980, als je naar de hitparade kijkt, in 1980 stond Queen vandaag op nummer 1 met Another One Bites the Dust.
Ja.
had hij kunnen gebruiken tegen het Vlaams Belang. Ja. In 1988, vandaag, stond UB40 1 met Red Red Wine. Had hij kunnen gebruiken tegen...
Hij is verder teruggegaan in de muziekgeschiedenis, hè?
Ja, dat klopt. Veel verder.
En ik weet niet of het lied gisteren al te horen is geweest, maar we willen het vandaag nog zeker horen. Hebben daarmee alle ingrediënten voor een goede speech?
Nee, er is er nog een derde. En dat wijkt af van de inhoud. Je moet ervoor zorgen natuurlijk dat je de aandacht houdt.
Ja.
En als ik één tip kan geven, er is geen gemakkelijke manier dan een vraagje te stellen. Is toch zo?
Ja, ja, ja.
Als je iemand, een publiek, een vraagje toewerpt, dan schrikt iedereen wakker. Iedereen die lesgeeft, die weet dat.
En dan een kleine stilte laten vallen.
Kleine stilte laten vallen, iedereen schrikt wakker. Oei, heeft hij het tegen mij? Ja. Ik was even ingedut. Ja. En dan ga je verder. Een schitterende techniek. Wat natuurlijk ook niet mag ontbreken zijn, is emotie.
Ja.
En emotie kan je er heel gemakkelijk in brengen door een plastische vergelijking te maken.
Ja.
Ik denk dat het Stalin was die ooit gezegd heeft, 1 dode is een tragedie, 1 miljoen doden is statistiek. Wel, onze politici houden het vaak bij de 1 miljoen doden.
Ja, ja.
Bij een staatsschuld van 350 miljard, 360 miljard,
ja,
dat zegt niemand iets. Nee.
We gaan straks samen met u en met de speechschrijver, maar niet de schrijver van de speech van afgelopen zondag van Bart de Wever, is de speech van Bart de Wever fileren. Verkeer met Bart Zuid.
9:15 en nog 277 kilometer file. Gent-Brussel is 1 uur en 1 kwartier. Traag vanaf Erpenmeren in Groot-Bijgaarde is de weg weer vrijgemaakt. Antwerpen-Brussel is 35 minuten rijden via de E19. Een accordeonfile daar vanaf Rumst via de A12. 55 minuten traag in Londerzeel en verder vanaf Meissen. Lummen-Brussel is 1 uur en 3 kwartier. Traag van Tieltwingen tot Wilselen. Tienen-Brussel 1 uur rijden. Traag vanaf Heverlee en ook aan de Reijerstunnel richting Centrum. Ook langzaam op de E411 vanuit Namen van Torambé tot Niel-Saint-Martin en verder vanaf Rosières. Op de binnenring van Oitre tot Beersel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring tussen Oitre en Tervuren, tussen Wezenbeek en Zaventem, van Strombeek tot Dilbeek en van Vorst tot Beersel. Druk ook in Brussel op de kleine Brusselse ring traag richting zuid van de Leopold II tot en met de Kunstwet-tunnel richting Koekelberg aan de Hallepoort en de Louisa-tunnel. In de Hallepoort-tunnel staat nog steeds een defect voertuig. Nog in Brussel traag rijden richting Centrum aan de nieuwe NAVO-tunnel, aan de Vleurgat en de Baljuw-tunnel en vanaf de Jubbelpark-tunnel. In Elselen doen de verkeerslichten het weer op het kruispunt van de Generaal Jacquelaan en de Kroonlaan. Op de E40 van Brussel naar Leuven is de weg weer vrij in Everen. En dan Antwerpen, Gent-Antwerpen. 55 minuten rijden, traag vanaf Haasdonk. Breda-Antwerpen is 1 uur, traag vanaf Brecht. Turnhout-Antwerpen, 1 uur rijden ook, traag van Lille tot het parkeerterrein in Vorselaar. Aan kilometer 22.7 is de weg weer vrijgemaakt en verder traag op die E34 vanaf Zoersel. Lummen-Antwerpen, 1 uur en 10 minuten nog, traag vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring traag richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Nog steeds hinder door een ongeval in Rans. De weg is dicht voor wie van de E313 vanuit Antwerpen komt en de E34 richting Nederland op wil. Daardoor file vanaf Antwerpen-Oost. Verkeer van Antwerpen naar Eindhoven kan de E313 blijven volgen tot de afrit Massenhoven, om dan via de N14 richting de E34 in Zoersel te rijden. Richting Gent gaat het traag op de E40 vanuit Brussel tussen Aalst en Erpenmeren. In Wetteren is de weg wel weer vrijgemaakt. Richting Brugge traag op de E403 vanuit Kortrijk. Het gaat er traag vanaf Ruddervoorde, zo is het. Er is hinder door een ongeval op de A19 van Ieper naar Kortrijk in Zonnebeke. Aan kilometer 15.5 is de linkerrijstrook dicht. De weg is vrijgemaakt op de E40 van de kust naar Brussel op de afrit Sint-Denijs. Dit komt net binnen. De politie meldt een ongeval op de E313 richting Antwerpen in Wommelgem. De rechterrijstrook is dicht. En ook op de N31 van Brugge naar Zeebrugge is de weg weer vrijgemaakt ter hoogte van Brugge.
De hele baan op zijn dak gezet. We zijn er binnen de 30 minuten. ETIAS doet wat moet.
Na zoveel jaren staat hij er nog steeds. Pure, onversneden, Belgische rock. Arno. Met een nieuw album onder de arm trekt hij erop uit met de Future Vintage Tour. Tickets en info via livenation.be. Arno, live. Op 2 februari in Trix Antwerpen en op 21 februari in Vooruit Gent. Samen met De Morgen en Radio 1.
Shake me up from the dreams life is only worth. When you give it away, when you're done, you've learned. There is nothing that's greater, and there is nothing that weighs more. Cause you grow and you grow, and with years you'll know. There is only one thing in the end to show. You do it wrong again and again, till it's too late to stop and then. You look into the rise, but you can't stop your lies. And then you're all alone at night. Gift of love, but for reasons unknown, you said I was too far. Felt the count come closer, then you said it was over. I really tried when I said I did my best. I guess I thought you'd do the rest. We will meet in the corner, cause together is warmer. And then the feeling starts, and it fills your heart. There's only love.
Ewart and the Two Dragons, in the end there's only love.
Houten Kids. Radio 1.
Wendy Kruijt. Twittert, Houten Kiet, het programma waar mensen die er niets van weten hun mening komen geven over zaken die er niet toe doen. Wim van Rompuy, bent u daar tevreden mee?
Tevreden? Ach, ik zal bewijzen dat dat wel zo is, hè.
Ja. Joachim Polman, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent een, niet de, speechschrijver van Bart De Wever.
Inderdaad, ja.
Hoe groot is dat team?
Maar ik ben de voornaamste speechschrijver, maar speech schrijf je altijd met meerdere mensen, met klankborden, met input. Ja. Dus laat ons zeggen dat er altijd per speech een viertal mensen meewerken.
En hoe gaat dat in zijn werk? Hoe begin je daaraan?
Bij normale speeches krijg ik eerst van de assistenten van Bart een lijst van de speeches die hij de komende weken zal geven.
Ja.
Ik zit er dan op een bepaald moment met Bart over samen en hij gaat eigenlijk per speech weergeven wat hij wil zeggen, hoe hij het wil zeggen en hoe hij het liefst gestructureerd ziet.
Ja.
Ik schrijf het op, ik werk dat uit, ik vraag input aan adviseurs. En eenmaal dat ik een afgewerkte tekst heb, gaat hij terug naar Bert, die past hij weer aan, komt nog eens terug naar mij en dan rond ik de speech eigenlijk af.
Past hij veel aan?
Hij past nogal redelijk wat aan, ja.
Ja, en zijn dat dan grote stukken die eruit gaan, of is het de formulering die verandert of de structuur die verandert?
Meestal voegt hij dingen toe en verplaatst hij alinea's om een globaler verhaal te krijgen.
Ik vraag even naar Wim van Rompuy, is dat de goede aanpak?
Dat is absoluut de goede aanpak. Goede briefing, daar staat of valt alles mee. Om even in te pikken op wat u daarnet zei. Neemt hij die dan als dusdanig over? Wij schreven ooit voor een bekende schepen van de haven. En die had de neiging om een speech aan te pakken van de speechschrijver. En die wierp die gewoon weg, die stak die in zijn binnenzak en die begon.
Iets anders te doen, of die speech, weet je.
Iets totaal anders.
Ja. Gebeurt dat bij Bart De Wever?
Maar iets totaal anders niet, maar hij heeft wel de neiging om tijdens zijn speeches uitweidingen te beginnen. En ik moet zeggen, op zijn uitweidingen, dan is hij het beste, dan is hij echt in vorm.
Heeft hij afgelopen zondag veel uitgeweid?
Die speech heeft hij eigenlijk helemaal zelf geschreven, dus dat was één grote uitweiding van hem persoonlijk.
U bent buitenspel gezet?
Buitenspel is veel gezegd, ik heb er als klankbord gefungeerd, maar hij zat eigenlijk al 's morgens met een zekere speech, met een structuur in zijn hoofd, en heeft hij gewoon uitgewerkt.
We hebben de test alvast eens gedaan, luisteren jullie mee. Gewoon, wat is er bij de mensen blijven hangen van die speech?
Wat is u bijgebleven?
Wel, dat Antwerpen van iedereen is, maar toch vooral van de N-VA die avond. En dan ook nog dat Elio Di Rupo lessen moet trekken uit de uitslag in Antwerpen. Meer eigenlijk niet.
Als je zo meteen vraagt wat is bijgebleven, dan zeg ik meteen zijn verwijzing naar Wereldoorlog. Dat is het eerste waar ik zo meteen aan denk. Ongetwijfeld is er nog veel meer. Maar
het is moeilijk bescheiden te blijven. Ik dacht even dat hij ging gaan zingen. Eigenlijk hoopte ik daarop. Dat leek me wel grappig. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Dat heb ik vooral onthouden.
U kent allemaal het liedje.
Het is moeilijk bescheiden te blijven. Je weet niet meer hoe het verder gaat. Zo goed bent als ik zeker.
Het is moeilijk bescheiden.
maar het is moeilijk. Vandaag is het echt moeilijk.
Je kent de kneepjes van de retorica, die opsomming die er op een bepaald moment in zat.
Het werd een hele lange lijst, waardoor je toch wel dacht, amai, zijn er toch wel veel.
En vooral dat laatste trucje en de fans laten inspelen op Antwerpen. Die er geslaagd.
En wij zijn de grootste partij van de stad!
Ja, laten we het eens analytisch. Laten we beginnen met het duidelijkste wat blijven hangen is van de speech, denk ik.
Vrienden, vrienden, Vlamingen, stadsgenoten. Vrienden, vrienden, beste vrienden. Vrienden.
De fucking idioot die was er niet bij, maar het waren vrienden. Is dat iets, Joachim Polman, wat Bart Wever vaker gebruikt? De vrienden, het vriendenbeeld?
Well, het begint eigenlijk zijn speech met vrienden, Vlamingen, stadsgenoten.
Ja.
En dat is iets dat hij vaak doet. Hij verwijst naar andere speeches. En in dit geval verwijst hij eigenlijk naar de monoloog van Marcus Antonius in de derde acte van William Shakespeare, Julius Caesar. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Dat is een beetje zijn verwijzing daar.
Dus
en voor dit geval zal hij zeker en vast vrienden gebruiken, omdat de speech, het eerste gedeelte, is gericht naar de zaal, naar de militanten. En dan wil hij een wijgevoel creëren van wij hebben hier de verkiezingen gewonnen.
Ik vraag even aan Wim van Rompuy, er was gisteren iemand die zei van ja, of ik een vriend ben, dat zal ik zelf wel bepalen. Voor de partijgenoten zal dat wel werken, maar voor de modale Antwerpenaar die niet op Bart de Wever gestemd heeft, hoe werkt dat dan?
Wel, ik denk dat Bart de Wever duidelijk van bij het begin heeft willen zeggen, ik wil iedereen aan boord. Een gebaar van verzoening. Ja, we zijn de grootste partij. Ja, we hebben kletterend gewonnen. Maar direct die hand uitreiken. Ik vond het in ieder geval een ijzersterk begin.
En dus was dat in je zeg optiek, was dat eigenlijk de boodschap, ik ben uw vriend?
Dat was de boodschap, ik ben uw vriend. Helaas is dat in de loop van zijn speech een beetje verwaterd. En zei hij met zijn lichaamstaal absoluut niet wat hij met zijn woorden zei. Maar het begin was perfect. Ik heb daarnet over die rode draad gepraat.
Ja, ja.
Hij zegt hier bij het begin wat hij gaat zeggen.
Een ander trucje is dit.
Beste vrienden, wij zijn vandaag nu al zeker de grootste partij in Boom, in Borsbeek, in Braschaat, in Edegem, in Hoven, in Kontig, in Lint, in Mortsel, waar ik geboren ben, in Schilde, in Schoten, in Stabroek, in Weinigem, in Soersel, in Arendonk, in Beersen, in Dessel, in Geel, in Grobbendonk, in Lier, in Oud-Turnhout, in Rijkenvorsel, Sint-Katelijnenwaver, Turnhout, Heusenzolder, Evergem, Kruibeke, Sint-Niklaas, Aalst, Zottegem, Halle, Herent, Lübeck, Oud-Heverlee, Hooglede, Izegem.
Ja, de opsomming, hè, Wim van Rompuy.
Prima gedaan.
Werkt dat wel?
In dit geval werkt dat uitstekend. Het is een overwinningsspeech. En het is fantastisch dat hij daar durft tijd voor te maken. Want op dat moment is dat iedereen vol adrenaline. En hij last die pauze in. En dat geeft maar de ampleur, de grootte aan van die overwinning. Wat daar ook perfect gedaan is, is dat hij de gemeente geografisch benoemd, in groepjes benoemd, maar dat ook alfabetisch doet. En daardoor krijg je alliteraties. Zoals Boom, Borsbeek, Braschaat, Schilde, Schoten, Stabroek. En dat zijn dingen die blijven hangen.
Ja. Joachim Polman, zijn jullie betrokken? Want je zegt de speech zat in zijn hoofd. Zijn jullie op enige manier betrokken? Hebben jullie opdrachtjes gekregen om stukken van de speech in te vullen?
Natuurlijk hebben we opdrachtjes gekregen in de zin van, ja, geef ons zo snel mogelijk een update van waar zijn we de grootste geworden. Dat was
bijvoorbeeld
een van de belangrijkste punten in de speech natuurlijk.
Maar bijvoorbeeld het filmcitaat waar je mee begonnen is, dat kwam uit The Gladiator, hè?
Ja, maar dat is het typisch voor Bert, hè?
Dat zit er paraat in. Ja. Nog een ander techniekje wat ons is opgevallen.
Deze stad was de stad die al sinds de oorlog een rode burgemeester heeft. Dit tijdperk eindigt vandaag. En deze stad, onze stad, was sinds 20 jaar de Europese bakermat van radicaal rechts. Dit tijdperk eindigt vandaag.
De herhaling, hè, Wim van Rompuy.
Inderdaad, dat is het yes we can. En het grappige daarvan is dat je dat Hier gebeurt het 2 keer, maar dat kan je tot 10 keer, tot 20 keer na elkaar doen. En telkens verstevigt dat je positie. Heel goed gedaan.
Heel slim gedaan. Joachim Polman, analyseren jullie dan de dag nadien samen, want jullie zijn met een team, je bent niet alleen. Analyseren jullie dan, hoe was die speech verlopen, hoe is die aangekomen, wat is er in de pers opgepakt?
We bespreken dat kort, ja. We gaan er geen grote analyses van maken, maar we kijken wel waar was het sterke punt van de speech, waar kreeg het publiek mee, waar was het zwakke punt, wat is opgepikt in de pers. Mm. Nu, meestal bespreken we vooraf wel welke aandachtspunten waar we de focus willen leggen, zodat het publiek mee is en ook als er pers is, dat we de pers mee hebben.
Ja. Op het einde van de speech, Wim van Rompuy, was hij het even kwijt. Dan was er non-verbaal van alles aan de hand. Dat gaan we samen zo dadelijk analyseren. Maar eerst de hoofdpunten uit het ochtendnieuws, Dieter Kustemans.
Na 20 jaar moet PS-kopstuk Philippe Moreau opstappen als burgemeester van de Brusselse gemeente Molenbeek. De Liberalen, Christendemocraten en Groenen vormen er samen een coalitie tegen Moreau met Françoise Schepmans van de MR als burgemeester. Dat gebeurt nadat eerder het CDH door de PS uit het gemeentebestuur van Brussel was gegooid. In de Portugese hoofdstad Lissabon is het protest tegen de nieuwe besparingsmaatregelen voor het eerst uitgelopen op zware rellen. Dat gebeurde voor het parlement waar net de strenge begroting was goedgekeurd. De betogers raakten slaags met de politie en vernielden enkele ramen van het parlementsgebouw.
Radio 1.
Meteen mee.
De hele speech was gebeurd en toen kwam dit.
Wij zijn de grootste partij van de stad!
Joachim Polman, hoe analyseert u dat?
De euforie van het moment, denk ik.
Ja. Maar er klonk ineens zo, ja, er zat zo'n toontje aan, hè?
Ja.
Want hij lijkt wel iemand die zichzelf controleert.
Mm-hmm.
Maar toen was hij het even kwijt, denkt u?
Ja, hij liet zich even gaan, ja.
Heeft hij dat dan zelf, denkt hij dan zelf achteraf van, tjuh, dat had ik niet mogen doen?
Ja.
Is het waar?
Ik denk, Bert is zelf kritisch genoeg om zijn fouten te kunnen toegeven. En nu is het niet een grote fout, hè. Dat is een beetje, hij had zijn klemtoon anders moeten leggen.
Joachim.
Hij had zijn aanloop wat korter moeten nemen.
Ja, u zegt het is geen grote fout. Wim van Rompuy?
Ik denk daar anders over. Voor mij is hier die speech eigenlijk de mist in gegaan. En heeft hij, wat hij wou vertellen, vrienden, we moeten bescheiden blijven, dat stond haaks op wat hij hier zei en vooral waarop hij het zei. Een speech wordt bepaald voor 10% door de inhoud, voor 90% door je lichaamstaal en je stem. Ja. Wel, die stem, je hebt het gehoord, die schoot hier gewoon de hoogte in. En vooral als je de video bekijkt en op pauze drukt, op dat moment, dan zie je een agressieve, bijtgrage man voor je staan waar je schrik van hebt. En ja, daarmee spoel je je boodschap, die spoel je gewoon door.
En dat misschien in combinatie met het al stilaan uitgemolken, was het nu een fucking idioot of was het welke idioot?
Idioot?
Bent u zeker? Want alle theorieën circuleren. Ik denk ook dat het welke was, maar er zijn mensen die menen fucking. Enfin, zwart, dat maakt niet uit. Maar dat was ook even een slippertje toch, hè? Voor het oog van de camera.
Ja, slippertje, maar. Wow, het is ook wat grappig als je ziet alle remixes en alle parodieën er nu op gemaakt zijn. Hm. Het heeft een beetje de speech ook wel wat gezet natuurlijk. Hè.
Maar Wim van Rompuy, ik hoor je toch zeggen van ja, op het einde was hij het kwijt. En daardoor haal je veel van de credibiliteit die je opgebouwd hebt, of de vertrouwelijkheid die je opgebouwd, haal je met zo één ding weg?
Ja, waarom haal je dat weg? Omdat je als toehoorder, of het nu op tv is of in de zaal, wat het belangrijkste is, dat wat je zegt en hoe je het zegt, dat in overeenstemming is. Kloppen die twee niet, dan voelen wij instinctmatig aan van, hier, dit klopt niet, dit geloof ik niet. Daarbij komt dat het slot van de speech, ja, dat was bijna een dienstmededeling op het perron van de trein. Hè. Mensen, we gaan nu naar het stad. Degene die mij willen volgen, die kunnen dat. Dus dat had beter iemand anders gedaan. Zijn taak was om op dat moment die derde zeg erin te zeggen. Nog eens te zeggen, de drie groepen die hij wou aanspreken als vrienden. Dat was zijn taak.
Het is ook een beetje ook dubbel daarom dat hij twee verschillende publieken aanspreekt. Het publiek in de zaal en het publiek, het bredere Antwerpse publiek. En dat is een moeilijke combinatie om altijd te maken.
Maar dat zal hij nog moeten doen, hè? Dat is niet de eerste keer. Goed, Joachim Polman en Wim van Rompuy, dank u wel om mee deze analyse te maken. Dan zullen we het liedje in kwestie toch maar eens laten horen van Peter Blanker.
Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven, voor een kerel met zoveel talent. Ja, ja. De allermooiste meiden, die mij eenmaal hebben gezien, die vallen meteen aan mijn voeten, aan iedere teen minstens 10. Ik lig zelfs goed bij de mannen, maar dat geeft me ook al geen kick. Want er is er niet één op de wereld die zo goed en volmaakt is als ik. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan? Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ja, ja. Zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière, zoals Houwen, De Gooier, Krabbe. En dat is voor hun dan weer mazzel. Zo hou ik ze uit de WW. Als ik mijn talent zou benutten, dan was ik de top of de bil. Hoewel het gewoon is, dan krijg je kapsones. En dat is nou net wat ik niet wil. Tis, kom op, waar zitten die zangers? Kom op! Tis, moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je, dat zie je in één ogenblik. Als ik kijk in de spiegel, wat staat daar? Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ieder voor zich. Voor een kerel met zoveel talent.
Eerherstel voor Peter Blanker. Niels Staes laat weten dat op uitwisseling in Amerika een vak volgt speech en debate, waar je in competitie gaat met leerlingen van andere high schools om de beste speech te maken. Maar het gaat vooral, zegt hij, over hoe breng je het over, meer dan over hoe bouw je de tekst op. Iemand schrijft ons op radio1.be, vroeger was ik wel in De Slimste Mens een beetje fan van Bart de Wever. In zijn speech van gisteren was hij naar mijn smaak te brutaal, te direct. Het leek of hij mensen niet kan uitstaan. En Sabine schrijft op radio1.be, als slechthorende en liplezer kon ik wel verstaan wat hij zei voor de speech, maar ik vond zijn grimas en zijn lichaamstaal bijzonder tegengesteld aan het allereerste woord waarmee hij begon, namelijk vrienden.